deze band hoort u de preek van Broeder van der Brink, uitgesproken op de ontmoetingsdag van 19 september.
Het is weer fijn om na de vakantie weer bij elkaar te zijn en elkaar op te wekken om de weg door te gaan die de Heer ons getoond heeft. En vanmorgen lees ik allereerst een tekst, een mottotekst uit Romeinen 11, vers 25, een heel bekende tekst. Ik wil u niet onkundig laten van dit geheimnis, een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat en aldus zal gans Israël behouden worden. Tot zover. U zult wel zeggen, dat is een bekende tekst, daar heb je wel eens meer over gesproken. Maar zo, wat ik vanmorgen wil brengen is dan toch wel geheel anders. Het spreekwoord in Frankrijk is l'histoire se répète. De geschiedenis herhaalt zich. Wij pretenderen het evangelie van Jezus Christus te verkondigen. En als je dit in onze tijd doet, dan zul je met dezelfde machten en geesten in aanraking komen als hij en zijn volgelingen. Want, Broeder de Rozen zou zeggen, die geesten die sterven niet uit. Die zijn er nog. Die Jezus aangevallen hebben, die vallen ook ons aan. En in dat opzicht is een dienstknecht niet beter dan zijn meester. Ze hebben hem vervolgd ter wille van zijn boodschap en ze zullen ons ook vervolgen indien wij in zijn voetsporen volgen en zijn evangelie prediken, het evangelie van het Koninkrijk der Hemelen. Als Jezus voor het Sanhedrin staat, dan wordt hij beschuldigd en veroordeeld op het feit dat hij de tempel Gods daar in Jeruzalem had willen afbreken. Hij had gezegd, breek die tempel maar af. Dat was een schennis van de tempel, van de heilige tempel. Dat gebouw was heilig. En om te zeggen dat dat afgebroken kon worden, zelfs de gedachte eraan, werd verworpen. Als de eerste martelaar in het christendom voor de rechters komt, dan heeft hij gezegd, daar in het centrum van de Joodse eredienst, God de Allerhoogste woont niet in die tempel die met handen gemaakt is. De profeet heeft gezegd dat hij in de hemel woont. Hij brak ook die tempel af. Hij noemde dat aardse en dat zichtbare, noemde hij een afgedane zaak. Iets ouderwets. En hij komt en hij zegt bij zijn sterven, ik zie de hemelen geopend. Ik zie een poort wijd openstaan. Om een voorbeeld te zeggen. En dan staat er bij hem, en in zijn onmiddellijke nabijheid, Saulus van Tarse. Dat is een zeloot. Dat is een ijveraar voor de Joodse eredienst. En die hoort die woorden van Stefanus. Die tempel, dat is een inhoudsloos gebouw. Maar het gaat over de hemel, waar Jezus Christus is. En ergens heeft Paulus die woorden opgedronken. En na zijn bekering neemt hij dat evangelie van Stefanus over. Kijk, Stefanus had een enorme scherpe kijk. Hij wist waar het op aankwam, geestelijk of natuurlijk. En hij had voor het zuiver geestelijke gekozen. Hij vergeestelijkte die tempel. Voor hem was al lang een andere tempel aanwezig. En Paulus neemt dat in zijn prediking over. Hij is bij uitstek de prediker van de geestelijke wereld, van het koninkrijk der hemelen. Jezus werd beschuldigd over de tempel. Stefanus werd beschuldigd aangaande de tempel. En als Paulus in de gevangenis zit, dan is dat ter oorzaak dat hij, dat men beweerde dat hij Trofimus, een onbesnedene, dat hij die in de tempel gebracht had. Nu was Trofimus wel een besnedene, maar naar het hart. En hij mocht niet in de tempel komen. Daar zie je al de enorme distantie. Een besnedene naar het hart was niet geoorloofd om in een aardse tempel binnen te komen. Maar men zei van Paulus, iemand die de geestelijke Israël leer aanhangt, die spreekt over een hemelse tempel, die wordt geacht dat hij die man wel in die tempel zal gebracht hebben. Dat zijn zulke mensen die opzettelijk ergernis verwekken. Hij heeft die Trofimus in de tempel gebracht om de Joden te kwetsen en te beledigen. Dat kun je van zulk soort mensen van de geestelijke Israël leer verwachten. En nu is het zo dat ik ook de laatste 10 jaar of 15 jaar dit evangelie heb gebracht van het geestelijke Israël. En ik verwonder me niet dat zo op het eind, nadat men mij lang doodgezwegen heeft, dat men opeens zich weer presenteert. De machten worden weer actief. Ik heb niets anders gedaan dan de leer van het ware christendom van alle eeuwen naar boven gebracht. Want dat wordt ondergraven door hen die spreken over een toekomst van een natuurlijk volk. Die het herstel van een natuurlijk Israël belangrijker achten dan het herstel van een zuchtende schepping Gods door de gemeente van Jezus Christus. Hoe werkt God het herstel uit? Door de gemeente of door een volk dat zich beroemt op ras en op bloed en op afkomst? En ik heb gemerkt dat op dit ogenblik Joden en christenen elkaar gevonden hebben. Waarin? In de verwerping van het geestelijke Israël. In de vijandschap tegen deze leer. Want als wij zeggen dat wij Israël zijn, verliezen de Joden hun identiteit als volk van God in de geestelijke wereld. Kijk, wij accepteren ze wel in de natuurlijke wereld, maar wij accepteren ze niet als een volk Gods in de geestelijke wereld. Wij zeggen dat is voorbij. En er zijn christenen die opnieuw zeggen, dat Joodse volk is het volk van God. En op dat terrein hebben ze elkaar gevonden en op dat terrein zullen ze ook ons bestrijden, gezamenlijk. Zoals Herodes en Pilatus op één dag vriend werden, zo zien we dat ook in de strijd tegen de leer van Jezus Christus. De christenen met hun ongeestelijke opvattingen. Het ergste dat je kunt zeggen is dat je iets vergeestelijkt. Terwijl de Bijbel toch een geestelijk boek is en onze geestelijke weg wordt gewezen. En zo is het dus mij overkomen de eerste maal van mijn leven dat ik verhoord ben door de politie. Overigens zeer aardige en vriendelijke mensen die in documenten bij zich hadden van beschuldigingen, dat een heel boekwerk was. Maar die het voordeel hadden dat ze er totaal niets van begrepen. En die het eerlijk zeiden, wij snappen er niets van. En mijn vrouw en ik hebben daar dus gezeten en hebben enkele aanwijzingen gegeven wat hij dan eigenlijk moest opschrijven in zijn verslag. We hadden te maken met de STIBA. Dat is de stichting tot, niet tot bevordering, maar tot bestrijding van het antisemitisme in Nederland en over de wereld. De STIBA. En die beschuldigt mij van antisemitisme. Dat is een zwaar beladen woord. En van discriminatie van de Joden. En van hun godsdienst. En het verspreiden van onze ideeën, schrijven ze, heeft tot doel het bestaansrecht van het Jodendom en van de staat Israël te loochenen. En dat doen wij niet. Wij loochenen het bestaansrecht niet van Israël, want wij spreken daar nooit over. En ik heb menigmaal geschreven dat ik dat bestaansrecht erken. Daar kom ik dadelijk wel op terug. Maar dat wij over Israël spreken, ik heb ook in mijn geweer geschreven, ze moeten maar eens de cassettebandjes bestellen van mijn toespraken, dat is erg nuttig. Maar ik spreek nooit over dat volk van de Joden. Waarom niet? Ik heb er geen belang bij. Enkele uren voordat ik naar dat verhoor moest, mevrouw en ik, toen kreeg ik een brief van een lezer uit Dordrecht, de plaats waar ik op den duur, als het doorgaat, voor moet komen, voor de officier van justitie. En die lezer uit Dordrecht, onwetend wat er nog in zijn plaats bezig is, met kracht van omhoog, die schreef mij: de Heere heeft mij jarenlang door uw schrijven vertroost, gesterkt en opgebouwd. En dan vervolgt hij in zijn brief: ik las een boek van professor Niftrik, van Niftrik, over Karl Barth. En dat boek heet De Beroerder Israëls. Een heel bekend boek van professor van Niftrik, overleden professor. De Beroerder Israëls, zo werd Karl Barth genoemd. Hij zegt, toen ik werd er vanmorgen bij bepaald, of toen hij dat schreef, hij werd bepaald dat ik ook zo'n beroerder Israëls werd. Dat was een uitdrukking dus, die Achab gebruikte, de goddeloze koning van Israël, tegenover de knecht des Heren, de profeet Elia. Hij zegt: zijt ge daar beroerder Israëls? En dan zegt Elia: dat ben ik niet, maar dat ben je zelf. We zouden zeggen: kijk maar naar jezelf. Maar merkwaardig dat deze lezer mij een hart onder de riem stak. Door, juist kreeg ik die post toen ik een uur later, twee uur later, weg moest. Een beroerder Israëls. Ik denk, ja, dat ben ik ook eigenlijk wel. Ik vind dat een eretitel. Een eretitel voor een strijdende en desnoods leidende de dienstknecht van God. Want de vijanden van het geestelijk Israël kunnen mijn artikelen niet weerleggen. Ik heb te lang onder hen vertoefd. Ik ben onder hen geestelijk groot geworden, een jaar of 10 van mijn leven, dat ik niet weet wat ze te vertellen zouden hebben en kunnen vertellen. En nu trachten ze mij monddood te maken door me samen met het volk der Joden, met de STIBA, door die stichting, mij de mond te snoeren. En ze willen dus een uitspraak van de aardse rechter over dat geestelijke, over die geestelijke Israëlier. Dan zie je wel hoe ver wij in Nederland gekomen zijn. Dat zou buiten Nederland in geen enkel land mogelijk zijn. Dat je over een religieus onderwerp voor de aardse rechter moet komen tussen een geschil onder christenen. Want dat is het eigenlijk. De christenen hebben een geschil over dat natuurlijke of geestelijke Israël. En dat je daar, dat de aardse rechter daar dadelijk uitspraak over moet doen. Het is een wonderlijke zaak. Vanwege die leer van het koninkrijk der hemelen. Ja. Maar ze voelen dit wel aan, want ik heb samen met mijn vrouw heb ik deze leer gebracht. En ik heb het gisteren toevallig gezegd in een broederraadsvergadering. Ik heb gezegd: ik heb ergens het volk Gods, het Pinkstervolk, heb ik getrokken uit Egypte. Uit die slavernij van dat oude Pinksteren met al zijn inzettingen en wetten en met zijn aardse gedachtenwerelden en ik heb getracht het oog weer omhoog te krijgen en het hart weer naar boven te krijgen. Ja, op de geestelijke wereld te wijzen. Het uittrekken uit de banden van de aarde. De banden van een godsdienst die op de aarde georiënteerd zou zijn. En ik heb getracht weer dat koninkrijk der hemelen, zoals Jezus dat gebracht heeft, weer onder de mensen te brengen. En er zijn vele duizenden doorgezegend in binnenland en buitenland. Maar hoe het ook afloopt, ik ben overtuigd dat deze mensen toch vele jaren te laat hun aanklacht ingediend hebben. Want er zijn al zoveel voorgangers en er zijn al zoveel bekwame schrijvers die dit overgenomen hebben, dat al zou ik er eens tussenuit vallen, dan gaan zij toch rustig verder. En u voelt wel dat dit voorkomen, dat het een precedent is, zoals men dat noemt. Dat is één, zal het moeten uitmaken voor velen. Niet waar, want als ik strafbaar ben, dan zijn er heel wat collega's strafbaar, dat voelt u wel. Want die leren precies hetzelfde. Maar dan geldt voor hen en voor mij dat wat Jezus zegt, zalig zijt gij wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreken. Want het, ik kan haast wel zeggen, het stikt van de leugens, al die beschuldigingen. En de Heer zegt maar, dat is om mijnentwil, dat wil zeggen om dat evangelie dat je verkondigt. En de Heer zegt, verblijft u nu maar en verheugt u nu maar. Hij zegt nu maar, het is een eer voor mij dat ze mij tenslotte nog willen pakken. Want dan weet ik zeker, als men met die gedachte dat de Joden mij willen pakken op een geestelijk terrein, dan sta ik goed. De Heer zegt, verblijft u en verheugt u. Iedere die onze publicaties kent, die weet dat ze gericht zijn op dat koninkrijk der hemelen. Ik heb dat koninkrijk opnieuw in het licht gesteld. In de haar volle betekenis en in de volle rijkdom. En ik wil ermee verder gaan. En dan weet ik wel dat wat het vlees betreft, onze Heer Jezus Christus uit de Joden is. En als ik gebruik maak van de gedachtegangen van de apostelen, in het bijzonder van de leringen van de apostel Paulus, dan weet ik ook, dat waren allemaal Joden. En Paulus was een vriend van de Joden. Want hij wenste zelfs van Christus verbannen te zijn, te willen van zijn broeders naar het vlees. Men kan Paulus niet beschuldigen van antisemitisme, als je zulke uitspraken doet. Dat gaat niet. En als ik zijn gedachten overneem, zijn geschriften weer tracht te verwoorden, op eigen wijze, op een aanspreekbare wijze voor ons volk, dan kan ik ook niet op een enkele wijze een vijand zijn van een Jood. Dat is een onmogelijke zaak. En Paulus leerde bovendien dat alle mensen behouden mogen worden en alle tot erkentenis de waarheid mogen komen. Dat is Gods wil. Alle mensen, Jood en Griek en Heiden. De Petrus zegt, schraagt door de godsvrucht de broederliefde en door de broederliefde de liefde jegens allen. En het zou tegen mijn inzichten dus indruisen wanneer ik een afkeer zou hebben van enig mens. Ook al is hij een tegenstander van het christendom. Als mijn buurman niet gelooft wat ik geloof, of helemaal misschien niet gelooft, dan is hij geen vijand van me. Hij doet alleen zichzelf schade, volgens mijn mening. Als een kind van mij niet de weg gaat van zijn vader, dan stuur ik een kind de deur niet uit. Maar dan zeg ik, het is jammer voor dat kind. Maar het blijft mij even lief. Want ik word er niet minder door, maar iemand die dit niet gelooft en aanvaardt, ik ben ervan overtuigd dat hij er minder van wordt. Hij kon meer weten. En mijn artikelen zijn bedoeld om de christenheid op te bouwen. En hun de ware betekenis van de woorden Gods te doen verstaan. De Bijbel is erop gericht om een geestelijk volk te creëren. Dat zijn plaats inneemt in de wereld der geesten. Aan de zijde van God, die daar is, en aan de zijde van Jezus Christus, die op zijn troon zit. De Bijbel leert ons dat wij geen strijd hebben tegen bloed en vlees, maar tegen de machten der duisternis. We hebben geen strijd tegen enig volk of enig ras. Wij brengen alleen het evangelie van Jezus Christus, van het Koninkrijk der Hemelen. En wij erkennen daarbij geen rassenverschillen. Er is een tijd geweest dat God zelf de volkeren heeft gediscrimineerd. Want God heeft Israël in het Oude Testament gemaakt tot een koninklijk en priesterlijk volk. Dat kunt u lezen in de Bijbel. Hij heeft dat volk verhoogd boven alle andere volken. Daar staat toen de Allerhoogste de volkeren hun plaats aanwees, hun erfenis uitdeelde. Toen heeft hij dat gedaan naar het getal der kinderen Israëls. Hij heeft als maar gezegd, Israël dat is de navel van de aarde. Daar gaat het om. Daarin omheen groepeer ik de volkeren. En omdat het een uitverkoren volk was, een volk dat verhoogd was boven alle volkeren, daarom heeft het de grote koning voortgebracht. Maar deze heeft, na zijn verwerping, uitdrukkelijk gezegd, ik zeg u, het koninkrijk Gods is van u weggenomen. En het is gegeven aan een volk dat zijn vrucht ervan opbrengt. Kijk, daar gaat het over. Wij ontnemen door de geestelijk Israëlleer, ontnemen wij dit volk zijn identiteit als volk Gods. Niet zijn natuurlijke identiteit. Maar dat volk is net als de Nederlanders, net als de Duitsers, als de Russen, Amerikanen en noem maar op, en Arabieren. Dit volk is een volk als de anderen geworden. Kijk, en daarvoor zei ik straks, dat zullen ze ook in elk land erkennen. Alleen in Nederland moet erbij dat ze godsvolk zijn. Want dan vinden zij de steun in een fanatieke groep Israëlmensen, die ook de EO tot haar beschikking heeft, en die dit luid proclameert. Je mag Jezus wel dienen, plus en verbonden met Israël. Maar de Heer zegt, dat koninkrijk Gods is van u weggenomen en het wordt hem voorgegeven dat zijn vrucht zal voortbrengen. En wat is die vrucht? Dat is een mensheid, welke geestelijk denkt en geestelijk handelt. Dat is de vrucht der aarde. De aarde is des Heren, mitschalig haar volheid, haar volle vrucht. En dat is het volk van God. Dat door God bekwaam gemaakt wordt om te regeren over al de werken van zijn handen. En daarom hebben de woorden van Jezus daar uitgesproken in Matthäus 21, hebben elke discriminatie weggenomen onder de volkeren. Wij erkennen geen volk meer dat boven een ander volk geplaatst zou zijn. Paulus heeft geschreven, die tussenmuur van de afscheiding is weggenomen, weggebroken. Ik heb eens geschreven, Israël richt op het ogenblik, de Israël leer aanhangers, die richten, en dat doet Israël ook, die tussenmuur weer hoog op. Die omheining wordt weer opgericht. En daardoor wordt het voor de buitenstaander moeilijk om Jood te worden, omdat die muur zo hoog opgetrokken wordt van wetten en ceremonie en instellingen. Onder de beschuldigingen was ook dit citaat dat ik nu net zeg. Maar het is merkwaardig dat ik dit citaat bijna letterlijk overgeschreven had uit een boek dat ik thuis heb, dat heet Het Joodse Volk, geschreven door een Jood. En vertaald door een Jood, Dr. Melkman. En dat hij dat wel mocht schrijven. Maar dat mocht ik niet schrijven. Dat was het opvallende. Ik heb het ook geschreven waarom hij dat wel mocht schrijven en ik niet. En ik heb erachter gezet, quod licet Jovis non licet bovi. Wat Jupiter mag, mag dat de os niet. De vrucht voortbrengen. En wat is dat? En het boek van de Openbaring zegt, ik zag een schare die niemand tellen kon. Uit alle volken. Zonder uitzondering. En daarom stel ik de Joden op één lijn met alle andere volken. Dat is geen antisemitisme. Ik stel de Nederlanders ook gelijk met alle andere volken. Dan pakken ze mij toch niet in de kraag als ik dat zeg. Ik gun ieder volk zijn bestaansrecht. Ik gun ieder volk zijn ruimte op aarde. Waar het kan wonen en waar het kan leven met zijn eigen cultuur. En voor mij pas ook nog met zijn eigen godsdienst. Ik verdiep mij daar niet in de godsdienst van de Joden. Ik verdiep me niet in de godsdienst van de Mohammedanen en ik verdiep me niet in de godsdienst van de Mormonen en van de Hindoes. Dat moeten die mensen zelf weten. Ze moeten daar in Israël zelf maar bekijken hoe ze hun ceremonie houden, hoe ze hun Sabbat willen vieren. En als de bussen vandaag de dag niet meer mogen lopen op Sabbat, nou daar hebben zij narigheid van, daar hebben wij geen moeite mee. Want ik las juist, uitgerekend in een Joods blad, een Duits Joods blad, de Judenchristliche Gemeinde, daar las ik over de tegenwoordige regering van Israël, dat er een groeiend fanatisme is van een religieuze minderheid die dat allemaal gaat verbieden. We zouden zeggen, er zit een stapworstregering op het ogenblik in Jeruzalem. Dan begrijpt u wat ik bedoel. Door de politieke kleuringen en noodzakelijkheden heeft daar een minderheid, is daar een minderheid aan de macht gekomen die fanatiek op die wetten en instellingen is. Maar dat is hun zaak en dat is onze zaak niet. Maar weet u wat onze zaak is? Als men het christendom, als men onze godsdienst wil infiltreren met andere godsdiensten, Dan moeten wij dit signaleren. Als de Mohammedanen naar Mekka trekken, dat is onze zaak niet. Daar liggen we echt niet van wakker. Maar als ze gaan leren dat wij er ook naartoe moeten gaan, dan moeten we toch onze standpunt innemen. En in onze dagen is er een tendens in het christendom, vooral in ons land, erger dan ergens anders op de wereld, om het natuurlijke volk der Joden weer naar voren te schuiven. In het christendom. En dan zal het opnieuw het hoofd worden van de volkeren. Dan heeft het de belofte dat het superieur wordt in de godsdienstige wereld. Dat het weer het uitverkoren volk is. En dan haal ik mijn Bijbel erbij en dan zegt Petrus tot ons, en dan haalt hij een tekst aan die in het Oude Testament voor hem bestemd was. En Petrus zegt, gij zijt een uitverkoren volk en een priesterlijk volk. En een koninklijk priesterschap. Dat is het grote geheim van de schrift, dat alles vergeestelijkt. Ik kreeg bij mijn stukken ook nog een hele epistel van de Raad van Kerken. En die nam het voor de Joden op en zegt, we zijn verbonden met het Joodse volk. En dan stond een merkwaardige opmerking in, er is eigenlijk geen Oud Testament. Dat is een uitdrukking die ten onrechte gebruikt wordt, Oud Testament. Oud verbond hadden ze het dan over een oud verbond. Maar dat oude verbond, dat is er nu nog. Wij noemen dat oud verbond Oud Testament. Een Nieuw Testament hebben we ook. En ze zeggen, die zijn allebei rechtsgeldig. Ik heb al eens meer gezegd, daar moet je bij een notaris voor zijn. Om te zeggen, mijn Oude Testament en mijn Nieuwe Testament, moet je allebei uitvoeren. Dat oude verbond staat tot het nieuwe verbond als het natuurlijke tot het geestelijke. Als het tijdelijke staat tot het eeuwige. En dat moeten we goed zien. Kijk, want men wil ons naar het aardse Jeruzalem trekken. En men is daarmee bezig. En men zegt, van daaruit gaan de zaken gebeuren tot herstel van de schepping. En wij zeggen, wij kijken naar het nieuwe Jeruzalem. En het nieuwe Jeruzalem is ook een stad, maar een geestelijke stad. Heeft ook muren. Weet je wat het nieuwe Jeruzalem is? Wat voor muur? Een klaagmuur, onthoud dat. Ik heb nooit in de Bijbel gelezen dat het nieuwe Jeruzalem een klaagmuur bezat. Waar mensen in zwarte kleren hun gebeden opzeggen, vol droefenis en rouw. Dat kennen ze niet. Wij zingen nog altijd, wij mogen met een lofgewaad Gods poorten binnengaan. Met het, niet het zwarte kleed, maar het witte kleed der gerechtigheid. Om niet heeft hij ons vrijgekocht. De schuld is weggedaan. Wij mogen met een lofgezang Gods poorten binnengaan. De Heer is onze God. Hij zelf geeft ons een nieuwe naam. En wat zou die nieuwe naam zijn? Ja, en dan denk ik aan een tekst uit Openbaringen. Ik zal hem eerst lezen en dan zal ik hem proberen te verklaren. En dan staat er in Openbaring 3 vers 12. Wie overwint, hem zal ik maken tot een zuil in de tempel mijn Gods. Dat is niet de aardse tempel hoor. En hij zal er niet meer uitgaan en ik zal op hem schrijven de naam van mijn God. En de naam van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel nederdaalt. En mijn nieuwe naam. De naam van de stad van mijn God. Dat krijgt u ook op uw voorhoofd. Weet u wat u nu bent? U bent een hemelse Jeruzalemmer. Nou, dat is een nieuwe naam. En als u een hemelse Jeruzalemmer bent, dan kunt u ook zeggen, ik ben een geestelijk Israëliet. Heb u het in de gaten? Dat is nou die nieuwe naam. Het geestelijk Israël. Als je daar eens over denkt. Wij dragen een nieuwe naam. Het Israël Gods. De naam van de stad Gods. Jeruzalem. En dat is het eeuwige. Het andere is een aardse, vergankelijke en een tijdelijke zaak. Hoeven wij ons niet mee te bemoeien? Hoeven wij niet mee bezig te zijn? Hoeven niet in de kranten te gaan zitten neuzen. Niet waar? Want wij laten ons niet door de krant, maar door Gods hand leiden. Met een lofgewaad. Binnengaan. Met een lofgezang. En wij worden door de... Als wij die Israël leer gaan zien, dan worden wij naar de aarde toegebracht. We gaan, worden vastgehouden door wat kranten schrijven, wat de politiek doet, wat er een strijd daar is op aarde. En de Heer zegt, je aandacht naar boven. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die in het Midden-Oosten zich ontwikkelen. En weet u waarom ik dus deze dingen aansnijd? Omdat wij een uitgesproken geestelijke religie hebben. En daarom noem ik die Israëlleer dat men het christendom gaat verbinden met een natuurlijk volk. Dat noem ik een alternatief christendom. Alternatief, dat betekent vervangend. Het brengt een alternatief leven. Een alternatief leven, dat zegt de Heer bijvoorbeeld, heb de wereld niet lief. En hetgeen in de wereld is. Want die wereld zegt, als je geld hebt, dan kun je leven. Of, als je dit en dat hebt, vleeselijke begeerte, dan leef je pas. Of dat een drukverslaafde, als je dat gebruikt, dan krijg je pas leven. Dat is een waardeloos leven, dat is een tijdelijk leven, dat is voorbijgaand. Ja. En dat hele, alles wat men presenteert van het aardse Israël is een voorbijgaande zaak. Het is een waardeloze zaak. Maar wij brengen het ware leven. Jezus heeft het ware leven gesteld tegenover dat alternatieve leven. Tegenover dat alternatieve christendom stellen wij het ware christendom. de gedachten van Jezus. En daarom krijgen wij op ons voorhoofd de naam van het hemelse Jeruzalem. En de naam van de stad Gods. Wij zijn een uitverkoren volk. Een priesterlijk volk. En daarom is dit een dwaling die zelfs de uitverkorenen verleidt. Want waar zit hij het meest? In de kringen van de eeuw. Bij de fundamentalisten. Bij de orthodoxie. In de evangelische wereld, in de pinksterwereld. Die bladen staan er vol van. Als ze niet zeggen, die zijn er bol van. Ja. Paulus had ermee te maken, het judaïsme. Dat men de Joodse godsdienst wil infiltreren in het christendom. En Handelingen 15 begint al dat er mensen waren die zeggen, je kunt niet zalig worden als je niet besneden bent naar het vlees. Vandaar dat Paulus in Galaten dat zo uitdrukkelijk uiteenzet, dat, en in de Romeinenbrief, dat het niet gaat om een natuurlijke besnijdenis, maar om een besnijdenis van het hart. Paulus verzette zich met hand en tand tegen deze infiltratie. Je hebt te maken met Joodse instellingen en met een Joods geloof. Die gedachte, het is niet voldoende om alleen in Christus te geloven. Die zit erachter, maar je moet ook nog iets anders hebben. Je moet ook nog iets gemeenschap hebben met een volk. Notabene dat onze Heer niet lief heeft. En dan schrijft Paulus, niet hij is een Jood, die het uiterlijk is. En niet dat is de besnijdenis wat uiterlijk aan het vlees geschiet. Maar hij is een Jood die het in het verborgen is, in dat koninkrijk der hemel, in de geestelijke wereld. En de ware besnijdenis is die van het hart, naar de geest en niet naar de letter van de wet. Nou, dat is de Paulinische gedachtenwereld. En daarom had men zo'n hekel aan Paulus. Ze konden zijn bloed wel drinken. En ze riepen het uit. Dat hij een pest was en een verleider op aarde. Men beweert dat de wereld vanuit het aardse Jeruzalem zal geregeerd worden. Dat is de Israëlleer. En sluit de gemeente volkomen uit. Men zegt, die is al opgenomen in de hemel. Op een mysterieuze wijze. God haalt zijn troepen binnen voordat de strijd begint. Maar de gemeente is het hemelse Jeruzalem. Ons aller moeder. Of we komen uit de Joden of uit de heidenen, dat doet er verder niet toe. Jesaja 54 zegt het zo heel duidelijk. Maar hij zegt altijd over de God van Israël. Weet je wat Jesaja zegt? Hij zal de God van de ganse aarde genoemd worden. Hoort u het verschil? De God der ganse aarde zal hij genoemd worden. En daar hou ik me aan. Na de Tweede Wereldoorlog zijn die tegenstellingen begonnen. Natuurlijk en geestelijk Israël. Was er voor die tijd ook wel, maar ik zou zeggen dat was latent. Dat was verborgen, zoals het in Amerika, in Brazilië, in Engeland. Daar is dat wel maar heel flauw. Maar hier is het opgejaagd. Hier zijn de tegenstellingen gekomen. Dat zit hem er natuurlijk in, omdat God ook in ons land begonnen is om dat koninkrijk der hemel zo duidelijk en scherp naar voren te brengen. En die Israël-aanhangers, die beschouwen Israël nog altijd als het uitverkoren volk. Ze zeggen, de belofte van God gaat voor dat volk in vervulling. En daarom zijn ze een bepaald ras weer gaan idealiseren. Soms verafgoden. Op vermeende bijbelse uitspraken, voornamelijk uit het Oude Testament. Ik schreef in mijn boekje Het Geestelijke Israël, een groot deel van de christenen is door gebrek aan hemelse visie in de Israëlleer gevlucht. Ik was gisteren een krant uit de hervormde kerk en daar stond, eigenlijk is de derde wereld nu aan de beurt. Kijk, die mensen die gooien het in de derde wereld. Nou, en de orthodoxie die gooit het op Israël, maar het is allebei van de aarde. En ik heb geschreven, het gaat er niet om dat wij sympathie voor de Joden hebben, Want we hebben historische banden met deze mensen. En kleine volken die verdrukt worden, die hebben altijd onze sympathie. Denk aan de Finnen destijds en aan de Tsjechen. En aan de Hongaren destijds. Wij willen die mensen vrij zien. Maar als wij dit zeggen, we hebben sympathie voor een klein volk of voor een verdrukt volk, daar zit geen godsdienstige ondergrond achter. Wij beroepen ons dan niet op de Bijbel, maar gewoon op ons menselijk gevoel. Op ons natuurlijk gevoel dat het opneemt voor de verdrukte. Maar wij zeggen niet, we zijn voor de Hongaren of Finnen als volk van God. Dat heeft er niets mee te maken. En dat huidige Israël, heb ik geschreven, onderscheidt zich in niets anders, in niet andere dingen dan van andere volken. Onderscheidt zich in niets van andere volken. Het heeft een eigen land, gelukkig, een eigen vlag, een eigen leger, waar het behoorlijk mee kan werken. En het is een aardse zaak. Je kunt het zo moeilijk kwalijk nemen, want ieder land doet hetzelfde. Maar het staat onverschillig in meerderheid tegenover de God van hun vaderen. Zoals de meeste Nederlanders ook onverschillig staan tegenover de godsdienst. Nou, dat accepteren we gewoon. Wij zeggen niet dat Nederland een christelijke natie is. Kijk, die gedachte. God, Nederland en Oranje. Ik weet niet of je dat wel eens gehoord hebt. Dat hebben wij in onze kindsheid geleerd. Hè? God, Nederland en Oranje, daar heb je zo'nzelfde gedachte. Wij zijn eigenlijk een supervolkje in de geestelijke wereld. God die moet achter ons staan. En als wij een oorlog te voeren hebben, dan staat God erachter. En dan mag de dominee er een zegen over vragen. Ja, hè? Nou, die gedachte God, Nederland en Oranje vind je in die Israël weer terug. Nu is niet God Nederland, maar nu is het God Israël. En voelde dan maar een of andere staatshoofd achter. Dat interesseert me verder niet. Het merkwaardig is dat de christenheid van alle eeuwen steeds vastgehouden heeft. Hoeveel beloften Gods er ook zijn, in Christus is het ja. Daarom is ook door hem het amen. Alle beloften Gods zijn in Christus. Hoe krijg ik de belofte Gods als ik in Christus ben? Hoe krijgt een Jood de belofte Gods als hij in Christus komt? Indien gij van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham en naar de belofte erfgenaam. Dat is de Bijbel. Ik breng niet iets nieuws. Ik ben geen nieuwlichter. De christelijke encyclopedie, u kent hem wel van Kok in 6 delen, die zegt dit. De christelijke kerk, dat is een geformeerd, hè? De christelijke kerk heeft zich van ouds beschouwd als Israëls enige erfgename. De erfgename van alle oud-testamentische beloften. Men noemde zichzelf het derde geslacht. Men was geen heiden, men was geen jood, men was christen. Geen tweeërlei volk gods, niet de kerk en het volk Israël, maar slechts één Israël. Namelijk de kerk bestaande uit besnedenen en onbesnedenen. En het eindigt dan, het Nieuwe Testament wil de vervulling zijn van het oude, in volle zin. Kijk, en dat geloven wij ook. Alleen de gereformeerde uitleg, dat dan de kerk in de natuurlijke wereld weer Israël wordt, dat verwerpen wij. Want als de kerk in de natuurlijke wereld Israël is, dan zijn die kindertjes, behoren dan ook tot het volk Israël, en dan gaan ze die kindertjes weer besnijden. En omdat ze dus geen besnijdenis naar het vlees hebben, dan gaan ze dopen. Ik hoop dat u begrijpt, daar berust de kinderdoop op. Men zingt het verbond met Abraham zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. En wij zingen, ja, van wedergeboren tot wedergeboren kind. Dat is het enorme verschil. Maar ze hebben wel vastgehouden, wij zijn Israël. Maar wij zeggen, wij zijn dan ook werkelijk het geestelijke Israël. In de geestelijke wereld. En dan gaan we onze kinderen niet dopen, of besnijden. In plaats van een besnijdenis is dopen. Maar wij zeggen, we gaan kinderen Gods dopen die uit God geboren zijn. Die zijn kinderen Gods. En in kracht van omhoog hebben wij dit principe van het geestelijk Israël hebben wij naar voren gebracht. En altijd vastgehouden. De gedachte dat ons geloof op enigerlei wijze verbonden moet worden aan de godsdienst van een volk dat Jezus niet kent, die verwerpen wij doodeenvoudig. Er staat van de discipelen, toen ze op de berg der verheerlijking waren, ze zagen niemand dan, Jezus alleen. Nou, en dat is tegenwoordig de misdaad als je zegt, Jezus alleen. Wij houden ons alleen aan Christus. Nee, zeg me, je moet er ook nog wat anders bij nemen. Je moet je geloof ook nog associëren met de verwachtingen van een aards volk. En daarom zeggen wij, het is onchristelijk. En ik behoor tot het geestelijke Israël, u ook? En ik weiger, om nu zijn Joodse uitdrukking te gebruiken, ik weiger mij te assimileren met een ander volk. En hij zegt, een geassimileerde Jood als hij zich vermengt met andere volken. Nou, wij vermengen ons ook niet. Wij weigeren ons te assimileren met andere godsdiensten. En als ik dus gebruik, want daar ben ik op aangevallen, op dat woord Israël leer, dat ik de godsdienst der Joden veroordeel. En op Israël cultus. Maar ik veroordeel de godsdienst der Joden niet. Ik zeg niet dat ik erachter sta, uitgerekend niet. Maar ik schrijf daar nooit over. Ik schrijf ook niet over de godsdienst der Mormonen, weet u waarom niet? Waarom ik niet over de Mormonen schrijf en over die Jehovah's getuigen? Ik heb er wel eens een brochure over geschreven, omdat ik ze niet tegenkom in de gemeente. Ik zie ze nergens zitten bij ons. Ik ga niet waarschuwen tegen de zevendendagsadventisten, want er zitten bij ons in de gemeente geen mensen en ik hoor er nooit van. Zouden ze er komen, zou ik ervoor gaan waarschuwen. Dan zou ik ze signaleren. Ik heb helemaal behoefte om over Jehovah's getuigen te spreken. En waarom niet? Omdat onze mensen daar nou helemaal niet voor openstaan. Maar deze leer wordt van de dagen verkondigd en alle pinksterbladen zitten er vol van. Dus ik reageer gewoon op wat naar me toe komt. Want ik zie dat het een leer is die zelfs de uitverkorenen verleidt. Dus als ik zeg Israël leer, dan zeg ik niets negatiefs over de godsdienst der Joden. Daar blijf ik helemaal buiten. Maar ik bestrijd een leer die onder christenen toeneemt. Die naast de gemeente van Jezus Christus nog een ander brandpunt in de ellips wil hebben. U weet wel, een ellips heeft twee brandpunten. Een cirkel heeft één middelpunt en een ellips heeft er twee. Nou, men zegt het christendom heeft twee brandpunten. En dat is Jezus Christus en de Joden. Je gelooft in Jezus Christus en je gelooft nog in de toekomst van de Joden. Maar wij zien Jezus en Jezus alleen. Ik vind dat voldoende. Om de gedachtenwereld van Jezus te prediken over het Koninkrijk der Hemelen. Ik las in een blad Vrijspraak, uitgegeven door Actueel Evangelie. Dat is een blad dat het herstel van de reformatorisch herstel beoogt. Daar las ik in een uiteenzetting van het Brits Adventisme. En daar gaat het over. Hoe is die leer gekomen? Die heeft de kerk nooit gekend. Maar hoe is die leer ontstaan? Nou, die is de vorige eeuw ontstaan in Engeland. En die heeft alle wegen ingang gevonden in ons land, vooral in de EO-kringen, bij de vergaderingsmensen en pinkstermensen. En die leer is ontstaan in de kringen van de zogenaamde derbisten. Dus in de vergadering der gelovigen waar die zo'n ontzaglijke invloed heeft, zo klein als ze zijn, zo'n ontzaglijke invloed in de EO. Dat is geen vereniging, maar een stichting. En daar delen zij geestelijk wel de lakens uit. En die leer is overgenomen door onze pinksterkringen. Een leer die het zoeklicht bijvoorbeeld ook bracht. En die leer is begonnen bij John Nelson Darby. Dus waar de Darbisten naar heten. En die leren, je hebt een boek van Voorhoeven, dat gaat erover, over de toekomst van de Heer Jezus Christus. Kunt u ook al die dingen lezen. En die leren de profetieën van het Oude Testament, die ze hebben uitsluitend betrekking op de natie Israël. En toen de Joden Jezus verworpen hebben, toen werd het programma van God met Israël tijdelijk verbroken. En de periode van de kerk is dus een tussentijd. En na die opname van de gemeente plotseling weg is en geen taak meer heeft, dan alleen wat te zingen, dan begint de profetische klok weer te tikken voor Israël. U kent dat woord wel, hè? De profetische klok. Hoe laat is het op de klok van Israël? Notabene uitgegeven door Graf van Moog in de kwade jaren. En dan schrijft dat blad, men richt het profetische zoeklicht, tussen haakjes Johannes de Heer, op het Midden-Oosten. Men brengt de huidige wereldgebeurtenissen hiermee in verband. En daarom zeg ik die door de krant zich laten leiden. En nu heb ik mij opgesteld tegen deze leer. Want die tast de grondslagen aan van het christendom. Want je hebt een tweeërlei evangelieprediking. Voor niet-joden eentje en voor joden. Je kunt die Bijbel verdelen. Men spreekt van dispensations, van tijdperken. En de hele stukken van de Bijbel, die zijn niet voor ons, maar dat is voor de joden. Bergreden, dat is niet voor ons, dat is voor de joden. En daarmee zet men de klok 2000 jaar terug. En dan zegt men, er komt nog een tijd van heil. En dan wordt God weer gediend in de zichtbare dingen. Door middel van een historisch volk. Dan is er weer een tempeldienst. Dan brengt Israël het heil over de wereld. En dan heb je weer priesters. Naar het vlees. Uit het geslacht van Levi en Aaron. Ik gebruik het woord historisch volk van Israël. Men acht dat een belediging voor de Joden, dat het woord. Waarom? Ik weet het niet hoor. Ik bedoel ermee een historisch volk. Ik geloof nog altijd dat de Joden van vandaag en de dag nakomelingen zijn van de Joden uit de Bijbel. Vele gereformeerde uitleggers stellen dat ook nog als een vraag. Of dat wel zo is. Men zegt, uit Sion zal de wet uitgaan. En dan wijst men met de vinger naar Jeruzalem, het aardse Jeruzalem. En men zegt, die stad wordt het hoofd der naties, het hoofd der volken. Men berust dat dan op de uitspraak in Jesaja. En wij zeggen, nee, het is een geestelijke zaak. Het contactblad Israël, Comité Nederland. Je hoort het woud, zit er vol van zulke soort comité's. Nou, in dat blad Israël, Comité Nederland, las ik... Men kan geloven of niet, om de waarachtige vrede op aarde te brengen, moet de eerste vijanden van Israël met geweld worden bedwongen. Dan zullen ook die vijanden delen in de shalom en tot vrienden worden. Wilt u niet mijn broer zijn, zo slaak ik die dein schedelijn. Wil je mijn broer niet zijn, dan slaak ik de hersens in. Kijk, en men zegt duidelijk, schrijft men in dat artikel, schrijft er Verwij daarin. Hij zegt, er is een tweeërlei evangelie. Hij zegt, er is één evangelie voor de christenen, dat is de zachtmoedigheid. Hij zegt, maar er komt ook een evangelie voor de joden, dat is keihardse. Geweld. Nou, ik kan niet anders zeggen dat een antichristelijke gedachte is, geweld. Dat doet mij denken aan het geweld van de historische kerken. In de middeleeuwen. Van de kerk van Rome. Dat je met geweld tot verandering moest komen. Je werd eerst gepijnigd door de inquisitie. En dan moest je dan maar zo'n crucifix kussen. Als een teken dat je ermee accordeerde. En de Heer zegt niet door geweld, maar door mijn geest. En met dit geweld wil men mij ook de mond snoeren. Want dat is diezelfde geest. Hij zal zijn mond dicht houden. De leerverschillen tussen wat wij schrijven in het blad en tussen die Israëlvrienden is dat zij verwachten dat de oud-testamentische belofte aan het natuurlijk volk van Israël vervuld wordt. En wij geloven in een geestelijk Israël. Petrus zegt, de profeten van het oude verbond hebben geprofeteerd over de voor ons bestemde genade. En wat die vrienden van Israël, zoals het zoeklicht, de EO, wat ze nooit naar voren brengen, dat is dat zij Zacharias 13 vers 8 en 9 ook letterlijk nemen in de natuurlijke wereld. En daar staat dat Israël een tijd ingaat dat 2/3 uitgeroeid wordt en dat 1/3 in het vuur gebracht wordt en gelouterd wordt. Dus dat zowat heel Israël in een holocaust terechtkomt. Dat zijn de vrienden van Israël. Die leer hebben zij. Israël wordt praktisch uitgeroeid en dan zeggen ze heel Israël wordt behouden. Nou, daar geloof ik weer niet in. Dat wil ik die mensen, daar wil ik niet over denken dat die Joden een lijden tegemoet gaan, nog erger dan ze ooit in de Tweede Wereldoorlog hebben beleefd. En dat schrijft men openlijk. En dokter Ouweneeuw, die schreef, dat las ik in het Fries Dagblad, die heeft in een toespraak gezegd, God zal door de grote verdrukking heen Israël tot bekering brengen. Zie je, daar moeten ze er goed van langs hebben. En dat moet God dan doen. En dan zal het Gods oogappel zijn. Dus een vader die zegt, en dan moet ik hem eerst praktisch doodslaan, hè? En dan wordt het mijn vriend. En hij zegt, die staat nu wordt gekenmerkt door het atheïsme. Nou, ik geloof niet in dat doemdenken. Ik geloof wel in het herstel van Israël. Omdat ik geloof in het herstel van een zuchtende schepping. En daar vallen ze ook onder. Ik geloof in het herstel van de woestijnen. Van de woestijn van Juda. Waarom? Omdat ik ook geloof in het herstel van de woestijn. De Gobi-woestijn en de Sahara-woestijn en de Atacama. Het is maar een beeld, het is maar een fragment. Als God spreekt over een herstel van Israël, dan zie ik die ganse wereld erachter. Als die zonen Gods uittrekken om de schepping te herstellen, dan krijgen ze niet het commando, trek om Israël heen. Beslist niet. Ik geloof in het herstel door de zonen Gods van een zuchtende schepping. Dat zegt Paulus. En daar ziet de schepping eruit. Ik kan nog wel een kwartier. Ik word beschuldigd. Ik kan al die beschuldigingen niet lezen hoor, want dat is een heel boekwerk hoor. Ik word beschuldigd dat ik de Joodse godsdienst onder meer had beschreven als een imitatieleer. Dat is een leugen, want ik schrijf nooit over de Joodse godsdienst. Ik spreek er nooit over, want het interesseert me onvoldoende. Waarom? Omdat ik er niet mee in aanraking kom. Ik heb vroeger veel met Joden omgegaan, maar dat is tegenwoordig niet zoveel meer. Maar ik schreef dat het geestelijke Israël zal optrekken naar het nieuwe Jeruzalem. Want er staat in mijn Bijbel, gij zijt genade tot de berg Sion. Tot het hemelse Jeruzalem. En daar verzamelen wij ons voor de troon van God. Dan zei Piet, dat is voor mij de terugkeer. Als wij ons verzamelen bij de berg Sion en optrekken naar het hemelse Jeruzalem. En weet je wat een imitatieleer is? Als de christenen terugzien naar een terugkeer van, de aardse Israël. Dat is voor mij een imitatieleer. Voor christenen. Ik heb het niet over de joden, dat de joden terugkeren, dat is hun zaak. Maar als een christen zegt, die terugkeer is een terugkeer van Israël naar Jeruzalem, dan zegt nee, jij moet terug naar het hemelse Jeruzalem. Ik schreef, dat is, wij kijken niet naar de terugkeer van een natuurlijk ongelovig volk. En ook dat woord ongelovig volk, dat mocht ik niet schrijven. Maar voor mij is een ongelovig volk dat Christus niet aanvaardt. Natuurlijk, alle godsdiensten hebben geloof. Ieder mens heeft geloof. Maar wij noemen ongelovig als ze niet in Jezus Christus geloven. Ik noemde dat een surrogaat terugkeer van de christenen. Ik schreef over de Israël-leugen. Dat de Joden een leugen hebben, nee. Ik schreef wanneer een christen het noodzakelijk acht zijn geloof te associëren met het bestaan en met de politieke ontwikkelingen van Israël. Als ik mijn geloof verbind met het bestaan van Israël, dan heb ik een verkeerd geloof. Dan beleid ik een dwaling. En daarom schreef Paulus, let op de honden. Let op de kwade arbeiders. Let op de versnijdenis. Zwaar onderstreept kreeg ik dat. Dat ik dus geschreven had dat de besnijdenis van de Joden een versnijdenis was. Een verminking van het vlees. Nee, had Paulus geschreven, maar niet over de Joden. Want Paulus liet Timotheus zelf besnijden. Terwille van de Joden. Had het niet over natuurlijke besnijdenis, maar hij had het over heidenen die zich lieten besnijden terwille van de Joden. Dus over dat judaïsme. Je moet iets van de Joden overnemen, wil je behouden worden. En dan zeg ik, weg met zo'n leer. Paulus zegt dat het een versnijdenis, een verminking van de leer van Jezus Christus. En telkens word ik aangevallen op woorden die ik letterlijk aangehaald heb uit de Bijbel. Van onze broeder Paulus. Christenen die zich laten besnijden in de natuurlijke wereld, die verminken of verbonden het lichaam van Christus. Want Paulus zegt, in Christus zijt gij besneden. Met een besnijdenis die zonder handen geschiet. En dat is duidelijk. Wij zijn besneden. We laten ons niet besnijden in de natuurlijke wereld. En het woord honden heb ik erboven gezet. Dat is beeldspraak. Dat zijn de inspirerende geesten die achter deze leer staan. Uw publicaties brachten bezorgdheid en ergernis onder christelijke en joodse lezers. Stond er onder andere. Uw publicaties brengen bezorgdheid onder christelijke en joodse lezers. Nou, ik zeg, ik hoop dat het waar is. Maar ik maak me helemaal niet wijs dat wij zoveel joodse lezers hebben. Dat kan ik me nou niet voorstellen. Dat er zoveel joden geabonneerd zijn op Kracht van Moog. Maar u hoort nu wel, als u die brief leest, u kwetst christelijke lezers en joodse lezers, dat daar de aap uit de mouw komt. In die zin. Dan zie je wie erachter zit. Dat zijn niet de joden. Zo even je zeggen, dan zijn de joden niet. Nee. Kijk maar, die joden die gaan die inzichten verdedigen van die bepaalde christenen. Die christenen kunnen mij niet aanvallen en voor de rechter slepen. Maar nu zeggen zij, dat moeten jullie doen. Ze hebben die christenen, ik heb die christenen gekwetst in hun leer. En die christenen zeggen, wij zijn gekwetst en jullie moeten ouwe roepen. Want zij willen dat wij die Joodse apocalyptiek, die Joodse toekomstleer overnemen, die eindtijdleer. En het is merkwaardig dat in al die beschuldigingen nergens staat dat ik een onwaarheid heb geschreven. Er staat nergens dat ik een leugen heb geschreven. We zijn alleen gekwetst. Maar wij zijn geen antisemieten. Ik maak me sterk dat er onder onze lezers meer mensen zijn met sympathie dan met antipathie voor de Joden. Er zijn meer filosemieten onder dan antisemieten. En waarom? Wel, omdat de meeste lezers van ons blad, die kennen de geschiedenis van de Joden vaak beter dan hun eigen vaderlandse geschiedenis. Snap u het? Ze zijn zo met de Bijbel vertrouwd, dat ze de Joodse historie vaak beter kennen dan al die dingen die we in ons eigen land hebben gehad. Men wil mij als antisemiet brandmerken. Waarom? Oh, dat is heel duidelijk, dat willen die christenen. Kijk, als ze nou maar kunnen zeggen dat ik antisemiet ben. Dan die valse profeet uit Gorinchem met zijn leer van het koninkrijk der hemelen, daar is nou ook nog een antisemiet. Kijk, als je dat nou maar op de voorpagina van de krant krijgt. Daar gaat het om. Het gaat er niet om of ik veroordeeld word of niet. Maar het gaat erom of ik dadelijk in de krant sta als antisemiet. Ik had een gesprek met een dominee in Voorburg, een gereformeerde predikant, en die was net vrijgesproken. Was ook aangeklaagd. Hij zegt, het heeft in alle kranten gestaan. En de eeuwen is het ook voor geweest. Hij zegt, ze hadden me nog eens ooit gevraagd hoe ik er eigenlijk over denk. In het beste las ik iets van de Scientologische kerk. Daar staat, dit doen die mensen, Ga nooit in de verdediging, maar ga altijd in de aanval. Er moet zoveel bedreigends tegen hen gevonden worden of bedacht worden, dat ze smeken om rust. Kijk, waarom brengt men dat nou voor de rechter? Dat doet de Scientologiekerk ook. Die brengen het voor de rechter, want dan, de mensen willen met rust gelaten worden, en als je voor de rechter moet komen, dan kom je in onrust. He? Breng een perscampagne op gang om iemands reputatie kapot te maken. En breng hem in diskrediet, dat hij uitgespuwd wordt bij de mensen. En wees er in het bijzonder op gespitst om bij het minste of geringste een proces wegens zwaar te beginnen. Zodat de pers moe wordt erover te schrijven. Het doel van zo'n proces is minder het winnen dan de mensen op te jagen, de moed te verliezen. Dat is het. Kijk, als je maar telkens een proces krijgt, dan kost je een handenvol geld als het slecht gaat. En bovendien, je zegt, jongens, ik scheid er maar mee uit, want ik krijg er niks meer narigheid voor. Een hoop kranten, die houden er dan mee op. Maar kijk, als je een boodschap hebt en je weet dat je een boodschap moet hebben van de apostel Paulus en die moet doorgeven, dan zeg je, heer, ik kan niet anders. Dat zijn jullie er ook. Daar ga je niet op zijn. Over Joden schrijf ik niet. Spreek ik niet over. Ik heb er geen opdracht voor. Maar men beschuldigt mij van dingen die ik nooit tegen Joden gezegd heb. Ik heb die Israël mensen aangevallen. In hun leer, niet in hun persoon. Want dat doe ik nooit. Maar in hun leer. Ik ben geen antisemiet. Ik zou niet weten wat dat is. Maar ergens zei Goebbels voor de radio, dat is de grote vijand van de Joden geweest, de rechterhand van Hitler, hij schreef een bepaalde stelling op. Hij zegt, het geeft niet hoe onwaarschijnlijk de leugen is. Hoe onwaarschijnlijker de leugen is, hoe beter. Als je hem maar stelselmatig herhaalt. Dan komt het er wel in. Ik had geschreven over een doosje met heilige landlucht. Dat werd in verband gebracht met de Holocaust. Holocaust, dat wil dus zeggen letterlijk een destructie, een verbranding van een offer, een totale verbranding. Zoals de Joden in de gaskamers geweest zijn. Een doosje met heilige landlucht. Ik had gesproken over een gewiekste Joodse zakenman die wel geen te hoge dunk zou hebben van het intelligentiequotient van de koper. Die zich laat bedotten met een beetje lucht. Maar dat is geen belediging voor de Jood. Dat is een belediging voor die koper. Ik had geschreven dat Nieuw Leven, in het blad van broeder Maasbach. Daar stond in dat er een nieuwe aasschier in Israël ontdekt was. Hij legt in plaats van één eier vier. Want dan, als dan Armageddon komt, dan zijn die gieren aanwezig waarvan Openbaring spreekt. Nou heeft een heel bekend blad in Amerika heeft het onderzocht en die heeft gezegd dat is kwats. Dat is helemaal niet waar. Dat is gewoon de duimzuigerij. Dat beschouwt me als een antisemitisme dat ik dat even aangehaald heb. Dan vraag je toch wel af welke fanatici daarachter zitten. Vooral dat boekje Israël zonder Christus, volk van God. Ik had geschreven dat de Joden buiten de genade Gods vallen. Nou, dat is een belediging. Maar wat ze weglaten, dat is dat ik erachter had gezet, evenals de Japanners, de Amerikanen en Russen en Nederlanders die Christus niet aanvaarden. Dat had ik erachter gezet. Dan hebben ze toch veel weggelaten, zeggen, je hebt gezegd, de Joden staan buiten de genade Gods. Maar ik had erachter gezet, evenals Amerikanen en Japanners en Nederlanders die Jezus niet aanvaarden. Had ik er uitdrukkelijk bij gezet. Ik voelde eraan toe dat God de Joden bij de alle andere volken gevoegd heeft. Hij heeft ze niet afgeschreven. Maar het christendom is net als het jodendom exclusief. Dat verbindt zich niet met een andere godsdienst.
Wij kunnen geen andere godsdienst opnemen in onze godsdienst. Want wij kennen maar één waarheid. En die concentreert zich om Jezus Christus. Hij heeft gezegd, wie de Zoon niet heeft, die heeft ook de Vader niet. Nou, dat is exclusief. Dat zeggen we tegen de Mohammedanen en dat zeggen we tegen de Boeddhisten en dat zeggen we tegen de Joden. Wie de Zoon niet heeft, die heeft de God niet. De Vader niet. Ik krijg tal van bladen die de Israëlieten voorstaan. En die beschuldigingen die de Stiba mij dan onder mijn neus wrijft, die zijn bijna allemaal uit de pers genomen. Uit die rubriek uit de pers en uit brieven van lezers. Nou, dan kun je zien dat ik alleen maar reageer op wat men naar me toe stuurt. Men stuurt dat en ik ga dat, ik weerleg dat heel eenvoudig. Ik weerleg het dat men het christendom verbinden moet, ons geloof, met dat van de Joden. Want zij geloven dat God de wereld gaat redden door de Joden en niet door de gemeente. En ze hebben ons het boek van de openbaring ontnomen. Men zegt de openbaring is een Joods boek, behalve de eerste drie hoofdstukken. De Heer zegt, het koninkrijk God is van u weggenomen. En het wordt gegeven aan een volk dat zijn vrucht voortbrengt. En de eerste vrucht die voortgebracht is, dat zijn Joden geweest. Want dat is de eerste christelijke gemeente in Jeruzalem geweest. Want de eerste Pinksterdag heeft zich geconcentreerd om de tempel en waren allemaal Joden. Dat is de eerste vrucht geweest. Dat waren de mensen die de volheid hadden, de volheid van de geest. Die vervuld waren met de geest. Paulus zegt, betekent hun val rijkdom voor de wereld en hun tekorte rijkdom voor de heidenen. Hoeveel te meer hun volheid? Dat de Joden Jezus verworpen hebben en aan het kruis geslagen, daar danken wij onze redding aan. Onze verzoening. Maar wij danken onze volheid aan Paulus en aan Petrus en aan Johannes. Want die mensen waren vol des geestes. En die hebben ons een Bijbel achtergelaten waar wij de weg van het koninkrijk der hemelen weer kunnen herontdekken. Die volheid van Israël is geweest. En nu zegt de Bijbel, zegt ook dat er een volheid der heidenen komt. En dat vind ik zo heerlijk. Er komt een volheid van de Zoon Gods. Wij verwachten een nieuwe Pinksterdag. Wij leven al in de tijd van de doop des geestes. Maar die doop des geestes wordt ook een vervulling met de geest. Daar staat op de Pinksterdag, ze werden alle vervuld met de Heilige Geest. Dat wij doortrokken worden door die geest. En als die volheid der heiden er is, als wij dat het einde van het grote Pinksterfeest beleven, dan zijn de zonen Gods geopenbaard. En weet u wat dan zo merkwaardig is? De mensen zeggen, je mag nooit spreken over een tweede kans. De Joden die hebben een tweede kans. Want Paulus zegt nou tegen de Joden, zorg nou dat je dan nou daar ook bij bent. Hij zegt, als de volheid der heidenen zal ingaan, al dus zal ook gans Israël behouden worden. Op die wijze. Waarom? Want als de volheid der heidenen ingaat, dat zijn Amerikanen en Nederlanders, Joden zorgt er ook dat je erbij bent. Die hebben een tweede kans. De Joden die hebben een kans gehad als Jood in Jeruzalem bij het eerste Pinksterfeest. En de Joden die hebben opnieuw een kans als ze zich voegen bij ons. Als zij zich voegen in die grote kudde waar één herder is en één volk. God heeft zijn volk niet afgeschreven. Maar ze moeten zorgen dat ze erbij komen. Ja, dan moeten wij ook zorgen dat we erbij komen. In Christus is geen Jood. Nou, dan moeten ze zorgen dat ze in Christus zijn en dan horen ze bij de volkeren. Alle volkeren hebben er deel aan. Het evangelie gaat over de ganse wereld. Israël inclusief. De verlosser zal uit Sion komen. Nou, hij is gekomen. Hij heeft de goddeloosheden van Israël afgewend. Net zo goed als onze goddeloosheden. Hij is gekomen. En de Jood die kan zeggen, Heer, ik mag een rechtvaardige zijn te wille van het bloed van Jezus Christus. God heeft ze niet afgeschreven. Ze zijn beminden om de vaderen wil. En daarom hebben ze die tweede kans. God heeft niet gezegd, tot de duivel heeft God gezegd, je bent verworpen. Maar ze hoeven geen geest van verwerping te hebben om dat eens te zeggen. God heeft de wereld lief. En daarom heeft hij ook het Joodse volk lief. En men wil mij verbieden te schrijven en te spreken. Wat de Heer mij in het hart geeft. En nou, een sentimenteel verhaaltje. 40 jaar geleden, meer dan 40 jaar geleden, toen heeft men dat ook geprobeerd. Toen verbood de Duitse cultuurkamer, in de oorlog, verbood Trap van Moog. Wij mochten niet meer verschijnen. Ik kreeg een briefje thuis, je mag niet meer verschijnen. Weet je wat we gedaan hebben? We zijn toch doorgegaan. Al die oorlogsjaren zijn we verschenen. Bij de illegale drukker de Maalmalenfeit. Van Hogendorpstraat 16, meen ik. Je kunt hem lezen in het boek van de jongen in het verzet. Van het verzet. En nu ik voor het laatste jaar in de eindredactie zit. Uitgerekend zal de Joden niet meer willen gaan verbieden. Nou, ik heb er bij die Duitsers geen nacht van wakker gelegen hoor. We zijn trouw uitgekomen. En dan kreeg ik, en door een grote vergissing van die mensen, kregen wij papiertoewijzing. En we zijn tot het eind van de oorlog verschenen. En in het begin van de oorlog zijn we weer begonnen. En nu bedreigt men mij opnieuw. Ik had toen een medewerkster, een familielid, had 10 Joodse onderduikers verborgen. Ook onder andere nog een paar uit Gorinchem. Ik ben er nog wel eens op bezoek geweest. Ze hebben mij nooit gezegd dat ik een antisemiet was. We hebben zelfs een boek. Het eerste boek dat wij gepubliceerd hebben van Kracht omhoog. Dat was Gevangen en Toch. Van Corrie ten Boom. Ja. En die liefdedienst die ze deed. Daar heeft ze de vader en de zuster mee verloren. In die kringen hebben wij verkeerd. Ook op school. Onze school was een bron van verzet. Ik hoef alleen maar de naam te noemen van Schakel. Een collega van me. Maar er waren er meer. 2 wereldoorlogen heb ik meegemaakt. En de laatste heb ik dus de verschrikkingen gezien. Ik zou hem aan geen enkel mens toewensen. Ook niet aan de Joden, dat is duidelijk. Maar ik weet wel dat Paulus zijn brieven uit de gevangenis schreef, omdat hij door de Joden erin gezet was. Ja. Ze zeggen tegen mij, je schrijft alleen maar tegen de Joden, maar nooit wat je sekte leert. Kijk, de Joden die maken uit onder de christenen wie tot een sekte behoort en wie tot een kerk behoort. Ik heb ook geschreven wie hen dat onderscheid heeft gegeven om onder christenen onderscheiding te maken tussen kerk en sekte. Want er is geen ene kerk, officiële kerk, die ons sekte noemt. Er is een boekje verschenen, de kerk en de Pinkstergroepen. Niet sekte, maar Pinkstergroepen. In het persbureau van de Hervormde Kerk staan we bekend als groep. Populair zegt men club. Ja, ik ken toevallig iemand die daar werkt. Nou. We zien dus dat die tijden van oud zijn leven. Brieven uit de gevangenis. Nou, zover komt het niet hoor, maar. Maar je ziet de feest die erachter zit. Ik kwam nog, in de oorlog kwam ik van een van die collega's dan vandaan. Hadden we net naar de radio zitten luisteren. Een onderduiker, een Joodse onderduiker zat er ook bij. En ik kwam op straat en ik werd gearresteerd. Door de SS. Door een wonder gods ben ik toen ontkomen. Uitgerekend willen ze me nou ook weer arresteren. Want ik kreeg dat wetsartikel, er staat een jaar gevangenisstraf op. Ja. Nou, daar lig ik ook nog niet van wakker. Want boven mijn bureau heb ik een tekst hangen, die heb ik eens van een zuster gehad, zuster de Groot destijds. Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten. En elke tong die zich voor het gericht tegen u keert, zult gij in het ongelijk stellen. Hangt nu nog altijd boven mijn bureau. En dan staat er achter Jesaja 54, dit is het deel van de knechten des Heeren. Prijs de Heer. We gaan maar door, broeder. Tot zover.